Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. 103, het vierde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 12e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 21. Ik herhaal Matteüs 12 vanaf vers 9 tot en met vers 21. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vanaf vers 9. En vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En zij vraagden hem, zeggende: is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen? Opdat zij hem mochten beschuldigen. En hij zeide tot hen: wat een mens zal er zijn onder u die één schaap heeft, en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, en ze werd hersteld, gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hielden tezamen een raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem, en hij genas hen allen. En gebood hun scherpelijk, dat ze hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie, mijn knecht, welken ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten noch roepen, noch zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 105, de versen 22, 23 en 24. Ze werden dagelijks begenadigd en wat daar verder volgt, ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor diaconie, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen uw aandacht vragen voor hetgeen u is voorgelezen. Uit Matthäus 12, versen 15 tot en met 21. En ik lees u uit dat gedeelte de versen 17 en 18. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen, en hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Dit gaat over de knecht des Heren, over de knecht des Vaders. En dan zien we in de eerste plaats zijn persoon, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. En in de tweede plaats zijn dienst of zijn arbeid. Vers 18, het tweede gedeelte, en wat daar verder volgt in 19 tot en met 21. Dus het gaat vanmorgen over de knecht des Heren, zijn persoon en zijn dienst. Gemeente, vers 18 begint met het woordje zie. Het betekent dat we goed moeten opletten. Nou komt er iets heel belangrijks. En dan komt er een citaat uit Jesaja, Jesaja 42. En de Heer Jezus en Matthäus schrijft het op, zodat we daarop zouden letten. We zijn vanmorgen samen om te luisteren naar Gods woord. En dat het woord ook betekenis mag krijgen in ons leven. We zijn samengekomen in de dienst der gemeente om te bidden, met alle zorgen die er zijn. En dat u wat u hoort hier in het gemeenschappelijk gebed ook meeneemt in uw persoonlijke gebed. En we zijn hier ook samengekomen om straks in de tweede helft van deze dienst broeder de niet in het ambt van diaken te bevestigen. We luisteren naar het woord. We bidden tot God en we bevestigen iemand in de dienst, in de ambtelijke dienst. En dan zegt de Bijbel, zie. Ja, als je nou ambtelijk dienst moet doen, als je nou werk moet doen. Dan rijst al snel de vraag, hoe moet je dat dan doen? Op welke manier? Is er een handleiding? Zijn er voorschriften? Wat moet het beginsel zijn waaruit wij werken en waaruit we de dingen doen? Nou, dan zegt de Bijbel, zie mijn knecht. En eigenlijk staat hier heel eenvoudig dat het dienst in het Koninkrijk Gods zo behoort te geschieden zoals de Heer Jezus dat op de aarde heeft gedaan. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. Die als hij leed, niet dreigde. Maar gaat het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die in het vorige hoofdstuk heeft gezegd tegen de discipelen: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En in dit gedeelte zegt God de Vader: kijk, zie, mijn knecht. Ik nou naar deze aarde gestuurd om de heidenen het oordeel te verkondigen. Of zoals in Jesaja staat, om het recht de heidenen voor te brengen. Belangrijke tekst dus ook vanmorgen. Want het gaat over de persoon van de middelaar. Het gaat over de inhoud van het evangelie van Gods genade. Zie. Waar heb u van de week eigenlijk naar gekeken? Waar heb u uw aandacht op gericht? Dan zegt de oude profeet Jesaja, en dan staat het hier nog opnieuw in het Matthäus-evangelie. Zie, mijn knecht. Daar kijkt God de Vader naar. Daar kijken de heilige engelen naar. En daarop is de aandacht, als het goed is, van al de gelovigen gericht. Want buiten deze heiland hebben ze niks. Al het andere, dat stelt diep teleur. En dan kunnen ze het nooit meer doen. Zie mijn knecht, welke ik verkoren heb. Gedeelte is genomen uit de profetieën van Jesaja, uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus citeert hier. We noemen dat een zogenoemd vervullingscitaat. U weet, Matthäus schreef voor Joodse christenen. Christenen die vroeger Joods waren geweest en over waren gegaan naar het christendom. En Joden die daarover nadachten en daarmee worstelden. En die met de vraag liepen, is de Heer Jezus nu wel de ware Messias? Is hij niet de zoon van de timmerman? Is hij niet een verleider? Er gingen dus allerlei verkeerde gedachten rond in het Jodendom van die dagen over de Heer Jezus. En dan laat Matthäus in zijn evangelie voortdurend zien, Jezus van Nazareth is de beloofde Messias. En hoe doet Matthäus dat? Nou, dat doet Matthäus door voortdurend het Oude Testament te citeren. En te zeggen, kijk, dit stukje uit het Oude Testament is in de Heer Jezus vervuld. Zo'n vervullingscitaat, dat vinden we bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk. Het 17e vers, waar het gaat over de doop van de Heer Jezus. Daar lezen we dat er een stem komt uit de hemel. Zie een stem, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En een stukje vervulling van de profetie. Dergelijke vullingscitaten komen we veel meer tegen. In het 8e hoofdstuk en nu hier in het 12e hoofdstuk. Ook in het 17e hoofdstuk. Elke keer weer opnieuw grijpt Matthäus terug naar de profeten van het Oude Testament. En wat die van de persoon en van de middelaar hebben gezegd van de Messias, gaat in vervulling. En daaruit blijkt dat de Heer Jezus de ware Messias, de gekomen zaligmaker is. Dat was ook wel nodig voor de Joden. Want er waren in die tijd wel meer lieden die zeiden, ik ben de Messias. In Handelingen 5 kunnen we lezen van Gamaliel, die zegt, er stond een zekere Judas op, de Galileër en een zekere Teudas. En al die mensen hadden messiaanse pretenties. Maar dat was allemaal overgegaan. Zo echter niet bij de Heer Jezus. Hij was God en mens in één persoon. En nu lezen we in ons tekstgedeelte een citaat uit Jesaja 42. Wie deze heiland is. In het begin van dit hoofdstuk, dan lezen we hoe er allerlei verweer komt tegen de Heer. Dat was ook al zo in het 11e hoofdstuk. Het 11e hoofdstuk is geschreven ongeveer een jaar voor de kruisdood van de middelaar. Het 12e hoofdstuk gaat dan over de Sabbat, het verzet ook van de fariseeën, de schriftgeleerden. Daarna de genezing van de man met de dorre hand, vers 9 tot en met vers 14. En hoe er aan het slot van vers 14 staat dat er een besluit wordt genomen, althans plannen worden gemaakt om de Heere te doden. Slot van vers 14. En dan komen bij vers 15 tot en met vers 21 het gedeelte waarvoor we uw aandacht vragen. De Heere die gaat voort met zijn predikend werk. De scharen volgen hem, hij geneest de zieken, de blinden, de doven, de melaatsen enzovoorts. En hij verbiedt de mensen om te vertellen wat er in hun leven is gebeurd. Kijk maar in vers 17, in vers 16. Hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar maken zouden. Dus die mensen die genezen zijn, mogen niet vertellen, kijk eens, ik ben helemaal beter geworden, mijn handen zijn weer beter, mijn hoofd is weer beter dan mijn laatste man. En dat is heel fijn, en het heeft de Heer Jezus gedaan. Oh, Jezus van Nazareth. Waarom mogen ze dat nou niet vertellen? Gemeente, dan zou de gedachte ontstaan dat de Heer een soort wonderdokter is, die nou vooral was gekomen om voortdurend allemaal wonderlijke dingen te doen. De Heer heeft wel wonderen gedaan, maar hij is niet gekomen als een wonderdokter. Dat was ook de misvatting van die vader van de maanzieke knaap. Die had ook al een heleboel dokters en mensen geprobeerd. En tenslotte probeert hij dan ten lange leste de Heer Jezus. Wil u dan mijn zoon reinigen en herstellen? En zegt hij, nee man, zo kan dat niet. Als u denkt dat ik als wonderdokter hier op de aarde ben om alleen maar zieke mensen uitwendig beter te maken, dan hebt u het mis. Als u gelooft, dan is het mogelijk. En over die heerlijke belijdenis van die man. Ik geloof, Heer, maar kom een ongelovigheid te hullen. U gelooft dat ik de Messias ben. De Heer verbiedt de mensen om over hem te spreken, over die wonderen, opdat er anders een verkeerde gedachte over hem rondgaat. Hij wil het zelf vertellen. En dan zegt Matthäus, wie de zaligmaker nu is, geen wonderdokter. Maar wat dan wel? Wel, in de Heer Jezus gaat in vervulling wat al stond in het Oude Testament. Hij is de beloofde Messias. En dan lezen we in vers 18 in de eerste plaats iets over zijn persoon. We krijgen dus onderwijs van God de Vader over de persoon van de middelaar. Dit is niet Matthäus die dit schrijft, niet Jesaja, maar God zelf. God de Vader die iets zegt over de persoon van de knecht, van zijn zoon. Eerst al dat woord knecht. Dat is heel belangrijk om daar eens heel lang over na te denken. De Heer Jezus samen met God de Vader en de Heilige Geest God. Dat is het grote verborgenheid van de drie-eenheid. Wij geloven in de drie-enige God, want anders kunnen er geen mensen zalig worden. De Heer Jezus, de Zoon, ziet mijn Zoon. Nou, dat is naar zijn goddelijke natuur. Ziet de opgestane. Dat is de Heer Jezus na zijn opstanding. Maar er staat niet mijn Zoon. Er staat niet de opgestane. Er staat mijn knecht. En dat tekent ons de Heer Jezus in zijn vernedering. Hij was veracht. En de onwaardig stonden de mensen. Dat tekent hem in zijn komen in Bethlehem. Dat tekent hem als de gekruisigde. En zo wandelt hij in ons midden. Dat is het ware evangelie. Het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. Vorige week hadden we avondmaal. En de Heer heeft het avondmaal ingesteld, opdat zijn volk op aarde hem steeds als de gekruisigde in herinnering zou houden. Zo wil hij onder ons wonen, als die lijdende, stervende, zich overgevende knecht van de Vader. Hebben we hem zo lief en begeren we hem zo te volgen. Dat kan niet van nature. Dat is nu de weg der genade. Om de knecht te volgen. Om zijn voetstappen te drukken. De kerk des Heren gaat door lijden tot heerlijkheid. En hier in deze wereld heeft de Jezus geleden. En is zijn gemeente een lijdende kerk. Ziet mijn knecht. En dan zien we die gekruisigde, die vernederde zaligmaker daar staan. Aangewezen door Jesaja in het Oude Testament. Aangewezen door zijn vader. Hier opnieuw benoemd door Matthäus in zijn evangeliebeschrijving. En dan lezen we in de tweede plaats. Welke ik uitverkoren heb. Heer Jezus, hij is de middelaar. Het fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheid. De zaligheid ligt in zijn persoon in de eerste plaats. In die vernederde, In die zaligmaker die kroop in de hof van Gethsemane. Die met een bebloed hoofd naar het kruis van Golgotha ging. Die gegezeld werd, gekruisigd is, gestorven is. In deze heiland ligt het leven, ligt de zaligheid van zijn kerk. Hoe is deze middelaar er gekomen? Lees maar verder in de Bijbel. Zie, dus kijken, hè? Opletten, mijn knecht, welke ik verkoren heb. Er kwam een middelaar naar deze wereld. De Heer Jezus nam de menselijke natuur aan. Dat was zijn eigen begeerte. Er zat ook nog iets achter. Het was ook de begeerte van de Vader. Hij wilde zijn zoon geven. Hij had hem ervoor uitgekozen. Uitverkiezing betekent in de schrift eenzijdig goddelijk werk. Uitverkiezing betekent in de schrift altijd, het komt bij God vandaan, niet bij de mens. God de Vader heeft mensen uitverkoren, zondige mensen, van eeuwigheid. God de Vader heeft in de eerste plaats zijn zoon uitverkoren. De middelaar komt op vanuit Gods welbehagen. Dat hebben wij niet bedacht. Paulus schrijft in de Korinthebrief, de wijsheid Gods en de kracht Gods, dat God door deze middelen die hij heeft uitverkoren een weg wilde banen tot redding van zondige mensen. Mijn uitverkorene. Die komen in het hart van God. Zijn zoon uitgekozen. Geen engel, geen mens, geen dier, zijn zoon. Het liefste wat hij had uitgekozen om de knecht van de Vader te zijn. Om door dood en sterven heen het leven aan het licht te brengen. Ziet u welke glans er ligt op dat verkiezend welbehagen Gods? Is het ook zo niet voor al Gods kinderen? Als Paulus schrijft, het veracht, het onedele heeft God uitverkoren, omdat het geen iets is tot niets maken zou. Gemeente jong en oud, ziet mijn knecht, de uitverkoren knecht, de beminde. Zullen we daar ook eens even bij stilstaan. Gaat nog steeds over zijn gezegende persoon. Let op. Mijn knecht. Die ik uitverkoren heb. Mijn beminde. Hier komen we bij het geheim van de drie-eenheid. God de Vader bemint zijn zoon. Zijn natuurlijke zoon. Zijn natuurlijke zoon wilde mens worden. Daar heeft hij zich voor gegeven. In de volheid des tijds heeft hij de menselijke natuur aangenomen. En dan zien we die leidende middelen gaan. Hè? Hij werd door Herodes vervolgd. Hij werd door de fariseeën en de schriftgeleerden met de dood bedreigd. Hij werd door de scharen aanvankelijk wat bewonderd, later niet begrepen en tenslotte veracht. Door zijn discipelen werd hij verlaten. Door de duivel werd hij gehaat, met een dodelijke haat. De engelen hebben van hem gezongen. Maar God de Vader heeft hem bemind. Deze is mijn geliefde zoon. Welke ik mijn welbehagen heb. God de Vader heeft hem bemind toen hij lag in de kribbe. God de Vader heeft hem bemind toen hij wandelde in deze wereld. Mijn geliefde zoon. En God de Vader, alhoewel de toren God op hem lag. En alhoewel hij verlaten werd door zijn Vader. Heeft hem bemind. Ook in zijn sterven. Ook in zijn volkomen overgave. Aan het recht van zijn Vader. Ziet mijn knecht, welke ik uitverkoren heb, mijn beminde. Gemeente, tot wie zullen we nou anders heen gaan? Hoe zullen we ooit weer in een verzoende betrekking komen met God buiten deze zaligmaker om? Alleen in deze heiland ligt kracht. Ligt hulp in het persoonlijke en het ambtelijke. Alleen bij deze heiland is uitkomst. Dan lezen we nog iets. In welke mijn ziel een welbehagen heeft. Heeft God de Vader een ziel? Ziel betekent een persoon. De persoon van de Vader. Heeft een welbehagen, welbaar betekent een innerlijk verlangen, een innerlijk begeren. God de Vader heeft een innerlijk begeren, een innerlijk verlangen naar zijn zoon. Ook als middelaar. De verlangen toen hij zich vernederde, vrijwillig. Hij heeft hem ontvangen in de heerlijkheid na zijn opstanding. Welke mijn ziel een welbehagen heeft, begeert, verlangen. Zo ook heeft God de Vader een verlangen in hem, naar alle die aan hem verbonden zijn, die door een waar geloof met hem delen in dat geheim van de verzoening, door mijn ziel een welbehagen heeft. God heeft een welbehagen. Luister maar naar de engelen wat ze zongen. Toen de Heere werd geboren in Bethlehems stal. Ere zijn God. Vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Doordat mijn ziel een welbehagen heeft. En dan nog iets. De persoon van de middelaar. Ik zal mijn geest op hem leggen. We komen dat vaker tegen in de Bijbel. Jesaja 11. En de geest des Heeren, Heeren is op mij. Die zeven geesten. We lezen in het Johannes-evangelie, Johannes 3, vers 3, 34. Want God geeft hem de geest zonder mate. Bij de doop in de Jordaan werd hier Jezus vervuld met de Heilige Geest. De Pinkstergeest was in hem. En dat zonder enige beperking. Zo heeft hij gewandeld. En zo heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. Ik zal mijn geest op hem leggen. Deze middelaar spreekt. En er worden doden levend. Deze middelaar komt. En er worden onwilligen gewillig gemaakt. Deze zaligmaker ziet. En hij kijkt dwars door iedereen heen. Deze zaligmaker maakt de doden levend. En deze zaligmaker is vervuld met de Heilige Geest. Hier ontmoeten wij. De persoon van de middelaar. En de Heere zegt in de Bijbel. Onbekeerde mensen. Hij alleen kan u redden hoor. Denk niet dat er ergens anders redding is dan alleen in deze geprofeteerde en gekomen middelaar. Ga naar hem. in uw gebeden. En zeg, Heer, ik heb het gehoord. Het stond in het 11e hoofdstuk. Komt, wilt u ook naar mij horen. Wilt u dat nieuwe hart schenken. Hij is er volkomen toe in staat. Kinderen Gods, wat kunnen er veel verdrietige dingen zijn in uw leven. Waar kunt u moedeloos zijn. Waar kan de duivel u soms in zijn greep hebben. Wat kunnen er momenten zijn dat u aan alles gaat twijfelen. Waar moet u met uw zorg en met uw zielenood naartoe? Zie mijn knecht. Hij alleen is nodig. Hem alleen houdt u over. Want in hem is vaders welbehagen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij is de levende. De gekruisigde is ook de levende. Hij leeft aan zijn vaders rechterhand. Om hier zijn kerk op aarde te ondersteunen. Te helpen in het strijdperk van dit leven. Ten slotte ook in de ambtelijke bediening. Waar zullen nietige schepselen nou kracht vandaan halen om het werk dat God op hun schouders heeft gelegd te verrichten? Gemeente, het is een arm portie als we het zelf moeten doen. Als we het met onze eigen krachten moeten doen. Dan kunnen we meer stuk maken dan heel maken. Hier echter zien we waar de Heere op wijst. Mijn knecht. En de Heer Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde vele malen gezegd. Neem uw kruis op. Volg mij. Achter hem aan. Dat is de zuivere ambtsbediening. In verbondenheid met de koning van de kerk. In verbondenheid met die leidende knecht en met die leidende middelaar. Ze hebben mij gehaat, zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, zullen u vervolgen. Maar weet één ding. Ik zal voor de Vader bij u bidden. En u wordt in mijn handpalmen gedragen. Ziende op de overste leidsman. En de voleinder des geloofs. Dat is de persoon van de knecht. Zeg. Heeft hij nou ook waarde in uw leven? Kunt u dit niet zonder ontroering leven? Of lust u er allemaal overheen? Zijn het voor u maar letters? Gods volk. Gaat dit verstaan. En ze krijgen die leidende knecht. Van harte lief. Hij was eenzaam. Als er nooit iemand eenzaam is geweest. Hij heeft pijn geleden. Als er nooit iemand pijn heeft geleden. Hij werd verzocht door de duivel en door de mensen. Nooit iemand verzocht is geweest. En in alles is hij die zalig maakt. Die tegen zijn beproefde kinderen zegt. Kom bij mij. Kom herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. Hij weet alles wat nodig is. De tweede plaats zeggen we ook nog iets over zijn dienst. Een wat langer stukje in dit gedeelte. Dan zie je ook dat Matthäus niet letterlijk de Hebreeuwse Bijbel, ook niet de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel citeert. Hij doet het wat vrij. Als u kijkt bijvoorbeeld in onze Statenbijbel in het slot van vers 18. Dan staat er bij Matthäus, hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. In het Jesaja-evangelie daar staat dat hij het recht de heiden zal voortbrengen. Dus dat is een wat verschillende zin. gaat ook om verschillende woorden. Dat valt ook bij het volgende 19, 20 en 21 op. In ieder geval is wel duidelijk wat de knecht zal doen. Hij zal het oordeel voortbrengen. En dan staat er over oordeel een kanttekening. En die wil ik even voorlezen, want bij oordeel kunt u natuurlijk gaan denken aan een bestraffend oordeel. Zoals Johannes de Doper daarover heeft gepreekt. Wiens wan in zijn hand is en die zijn dorstvloer zal doorzuiveren. En al snel hebben wij beoordeeld de gedachte dat de goddeloze mensen bestraft worden. Een straffend oordeel. Dat is toch niet helemaal de bedoeling van dat woord oordeel. En zeker niet als we het vergelijken met het oud-testamentische woord wat in de Bijbel staat, recht. Vandaar dat de kanttekenaar iets opmerkt. Kanttekening 14. We zullen dat eerst even lezen. Dat is de zaligmakende leer of de ware godsdienst en wat daartoe behoort. Dus het oordeel, hij zal dat oordeel voortbrengen. Hij zal dus iets laten zien, iets tonen, voortbrengen. Dat is het oordeel. En met het oordeel wordt verstaan in de eerste plaats de zaligmakende leer. En in de tweede plaats of de ware godsdienst en wat daartoe behoort. Laten we die twee dingen nou eens even benoemen. Hij zal het oordeel de heidenen voortbrengen. In de eerste plaats de zaligmakende leer. In de tweede plaats de ware godsdienst en wat daartoe behoort. Dat heeft de Heer Jezus hier op aarde gedaan. In Matthäus 5 tot en met 7 lezen we de bergrede. Dat gaat over het koninkrijk Gods. Dat is de zaligmakende leer. Daar leert de Heer wat de wet betekent. Daar leert de Heer wat het koninkrijk Gods is. Daar geeft de Heer als profeet onderwijs. Hij zal het oordeel de heidenen voortbrengen. Hij zal dus als profeet een boodschap brengen. De boodschap van zonde en genade. De boodschap van wet en evangelie. De boodschap van het koninkrijk der hemelen. Keer op keer heeft de Heer die boodschap laten horen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Gepreekt in de synagogen van Capernaum. Gepreekt in Chorazin en Bethsaida. Gepreekt in de tempel in Jeruzalem. Overal heeft de Heer keer op keer die boodschap van het koninkrijk der hemelen gebracht. Dat was nodig. Want de mensen waren die boodschap weer zo vergeten. Dat was nodig. Want alleen als we die leer horen en die boodschap horen, kunnen we behouden worden. Er is geen behoud buiten die boodschap om. En wat heeft de Heer die boodschap helder gebracht? Het oordeel de heidenen. Wat heeft hij die boodschap ernstig gebracht? En wat heeft hij die boodschap ook onderscheidenlijk gebracht? Dit heeft niet alleen tegen de mensen gezegd, nou, dit is de ware leer en zoek er maar uit wat u ervan aangenaam is. Hij heeft ook verteld dat de mensen bij hem moesten komen. Dat hij hem persoonlijk wilde onderwijzen. In zonde en in genade. En zo heeft de Heer de ware leer verkondigd. En zo ook hebben ambtsdragers de taak om de ware leer te verkondigen. Te prediken over de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat al Gods kinderen die drie stukken leren, hoor. Niemand uitgezonderd. In de tweede plaats de twee wegen. De brede en de smalle weg. Dat er velen zijn die wandelen op de brede weg. En dat er weinigen zijn die wandelen op de smalle weg. De Heer Jezus heeft het zelf in de bergrede gezegd. En tenslotte, maar één naam. Maar één grond tot zaligheid. Echt gemeente, We worden niet zalig op basis van bepaalde gevoelens. We worden niet zalig op basis van ons kerklidmaatschap. We zullen alleen behouden worden doordat we met een waar geloof zijn verenigd met de persoon van de middelaar. En door hem alleen. Eén naam onder de hemel. En dat is ook het verlangen van ons oprechte kinderen. Om door hem onderwezen. Om door hem geleerd te worden. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De ware leer. En dan in de tweede plaats de ware godsdienst en wat daartoe behoort. Leer en leven. Je vindt het in de brieven van de apostel Paulus. Eerst de leer, daarna het leven. Vanmiddag gaan we er ook in verband met de Heidelberger Catechismus weer aan beginnen. Dat grote stuk van de dankbaarheid. Dat gode, aangename leven. Dat leven wat verborgen is met Christus in God. Het heilige leven. Denk nooit dat de boodschap van genade geen effect heeft op ons leven. Dat heeft een allesbeslissend en allesbeheersend effect. Zowel innerlijk als uiterlijk. Dan komt er een diep verlangen om gehoorzaam te zijn. Niet aan sommigen, maar aan al de geboden Gods. Zo krijgt dat leven de dankbaarheid. Zo krijgt de ware Godsvrucht gestalte. Zo heeft de Heere dat gepredikt. Hij heeft het oordeel de heidenen verkondigd. De volken, de heidenen. Zo heeft Jesaja dat al gezegd in het Oude Testament. En zo wordt het hier nog herhaald in het Nieuwe Testament. De boodschap komt bij de Joden. Dat in de eerste plaats. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar het is niet alleen bestemd voor de Joden. Het gaat ook naar de heidenen. De Filistijn, de Tyriër, de Moor zijn binnen u, o God, staat voortgebracht. De Jezus is een koning. Een zaligmaker der wereld. Hij bouwt zijn rijk in deze wereld. Onder Joden en onder heidenen. En daar gaat hij ook vandaag voorspoedig mee voort. Dwars door alle onmogelijkheden heen wordt het rijk van deze knecht gebouwd. En gemeente jong en oud, dan zou het kunnen zijn dat wij nog geen onderdaan zijn van deze koning. Wat hebben we dan een arm en leeg leven? Want dan is of de duivel koning in ons leven, of we zijn het zelf. En trouwens kan ook allebei. Dan weten we het altijd beter. En dan zijn we op weg, zegt de Heer Jezus, naar een verschrikkelijk einde. Dan moet ik u ernstig waarschuwen. Bekeert u en leef. Oordeel de heidenen. Misschien zegt u, door goddelijke genade mag ik daarvan weten. Maar ik weet er nog zo weinig van. Die ware leer en die persoon. Dat oprechte leven, er komt zo weinig van terecht in mijn leven. Dat is dan uw voortdurende worsteling. De kerk des Heren is geen gearriveerde kerk. Nee, dat is een worstelend volk. Dat zijn mensen. Je hebt de Heer niet af en toe nodig. Je hebt de Heer elke dag nodig. Elke dag weer opnieuw. En daarom is het morgengebed zo belangrijk. Want dan beginnen we met God te prijzen. En te danken voor wat Hij gaf. Maar we smeken ook om zijn nabijheid. En om zijn hulp. Ook de dag die voor ons ligt. Kent u dat worstelende? dat behoeftige leven.
Echt waar.
Kent u dan ook dat leven waarbij de Heere laat zien dat hij van u af weet? Maar kijk, alleen worstelen en behoeftig zijn is niet genoeg. Ik heb vorige keer gezegd, het leven der genade bestaat in missen, zoeken, vinden. En weet u wat een hoop mensen nou doen? Die beginnen bij dat missen en dat is goed. Vervolgens gaan ze zoeken en dat is ook goed. En verder komt het niet. En dan maakt men heimelijk van dat missen en zoeken een stukje grond. Van dat je al halverwege op weg bent. Maar dat zullen Gods ware kinderen nou nooit doen. De niet oprechte mensen doen dat. Die zijn er al blij mee als ze eens wat missen. En wat aan het zoeken zijn geraakt. De oprechte kinderen Gods, die worden er bang van. Die gaan zichzelf onderzoeken. Zou het wel het ware zoeken zijn? Zou het wel echt zijn in mijn leven? Want het komt aan op het vinden. Dat zegt de Bijbel. Want wie mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heer. Zo ook is het bij Gods kinderen. Dat ware leven, daar willen ze niet over praten. Daar willen ze niet alleen wat is van horen. Dat begeren ze te beoefenen. Ze begeren de koning te omhelzen. Kent u ook dat verlangen? Zoeken. En vinden. Hij zal het oordeel. Hij zal de ware godsvrucht. Hij zal de ware leer. Zelfs de heidenen verkondigen. Och, wat hebben we toch een heerlijke koning gemeend. Je hoeft echt geen heel lang verzoek in te dienen om bij hem te komen. Hij is zo laag afgedaald. Dat hij zelfs in de kribbe mensen wil ontvangen. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En tenslotte ook in het ambtelijke leven. De koning is de bron. In het oordeel de heidenen voortbrengen ligt de opdracht. Om nog steeds opnieuw. In het leven van zondige mensen, in een verloren wereld, goede dingen te spreken van deze heiland voor slechte mensen. Is dat nou geen heerlijk ambt gemeente? Is dat nou geen heerlijke boodschap die in vervulling is gegaan bij de persoon van de middelaar? Dat is hier op aarde dan in beginsel, straks in de hemel. Daar zijn gelukkig geen ambtsdragers meer. Dan wordt het ambt neergelegd. En daar wordt het kindschap voorkomen. De ambtelijke genade is dan voorbij. En dan wordt de kinderlijke genade volledig geschonken. En dan zullen ze altijd bij de Heere zijn. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 111, het tweede vers. 111, vers 2. genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.
Zegen.